Dames en heren, van harte welkom. Dit is Ready for Takeoff, de Nederlandstalige luchtvaartonderwijspodcast.
Welkom. Deze week gaan we verder met de serie Wij zijn Eindhoven Airport. We hebben al heel veel mensen gesproken en vandaag spreken we de Koninklijke Marechaussee. Wat doen ze hier? Wat houdt het allemaal in? En wat mag je niet vertellen?
Fasten your seatbelts. Hier zijn Maud en Mark.
Nou, Maud, zitten we weer. We hebben vorige keer, de laatste keer dat we een aflevering deze serie hebben gemaakt, was niet met mij, denk ik. Dat was met G4S.
Ja, dat was met G4S, met Sonair. Ja. En die is er vandaag helaas.
Die is vandaag niet vliegen. Sonair zit op Curaçao. Dat zijn vervelende plekken. En we hebben vandaag weer visite. Ruud.
Ja, zeker.
Stel jezelf even voor, Ruud.
Ik ben Ruud de Laat. Ik ben opperwachtmeester bij de Koninklijke Marechaussee. Ik doe dit inmiddels 36 jaar, waarvan 21 jaar op Eindhoven Airport.
Ruud is bijna klaar, denk ik.
Ja, nou ja. Nee, nog even. Een jaar of 5, 6.
Ja, hoe oud ben jij, Ruud?
54.
Oh, kijk, nog een bloempje.
Zou ik niet zeggen.
Ja, hè. Je bent zo oud als hoe wij gevoeld.
Ja. Nou, zo is het.
Nou, goed, leuk.
Maar dus daar gaan we zo meteen even Ruud alles vragen. En er staat de volgende. Hebben we ook al, denk ik, volgens mij zover voorbereid.
Ja, dat is Nikos.
Nikos.
Nikos is van bedrijf Formaat.
De catering, maar dan in de terminal. Ja, dus in niet de terminal. In het vliegtuig, maar alles wat met vliegveld te maken heeft.
Dus heel leuk. Dat is volgende maand, denk ik.
Verder zijn we ook bezig met 9 jaar, zeg maar, 90 jaar het vliegveld hier. Dat wil zeggen Welschappen, de voorgangers en nu Eindhoven Airport. Daar gaan we ook een podcast voor opnemen. Daar komen toch ook wel wat dingen hier op de boulevard te staan. Dus daar gaan we ook nog wat mee doen.
Ja, dat wordt best wel groot aangepakt, volgens mij. Tenminste, zijn ze mee bezig.
September,
hè? Eind september bestaat... Eindhoven Airport, 90 jaar.
Ja.
En daar worden allemaal evenementjes omheen georganiseerd. Dus dat is hartstikke leuk.
Maar vandaag eerst Ruud.
Ja.
De Marechaussee. Hoe ben jij ooit begonnen met de Marechaussee, Ruud? Hoe kom jij erop? Want we hebben een bekend spreekwoord. Wij kennen elkaar, dat wil zeggen, al een tijd hier. Ruud komt eigenlijk al, dat zal ik dan introduceren, volgens mij al 8 jaar hier op school.
Ja, dat kan wel zoiets.
Workshops en lessen aan onze studenten over identiteitsbewijzen. Wat vertelt over drugs? Wat vertelt over smokkel?
Profiling?
Predictive profiling doen we natuurlijk ook. Daar komt de Marechaussee ook hier op school. Dus we kennen elkaar al een tijd. En allebei natuurlijk. Ik bij Defensie gewerkt. Ruud zit er nog steeds. Werkt er nog steeds. En wij hebben thuis al spreekwoord. Kan uw zoon of dochter op school niet mee? Stuur hem dan naar de... Maar goed, dat is niet zo. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Maar we gaan jou vandaag eens even alles vragen over jouw werk hier.
Dat mag.
Ja?
Brand maar los.
Nou, nog steeds. Hoe ben je bij de Koninklijke Marechaussee?
Dus hoe ben jij ooit, hoe kwam je erop? Hoe dacht kleine Ruud? Die dacht, ik wil wel bij de Marechaussee.
Nou, vroeger had je van die banenbeurzen in de beursgebouw in Eindhoven. En... mijn vader stond daar met een stand met de tapijten en gordijnen en dergelijke. En ik mocht dan mee gaan kijken. En daar stond ook een stand van de Marechaussee. En daar wordt iedereen natuurlijk lekker gemaakt met filmpjes. Je mag op de motor zitten.
Ja.
En je gaat rennen. Ik denk van, dat is echt iets voor mij. Dus daar ben ik toen, toen was ik denk ik een jaar of 6, 7, ben ik er al mee aan de slag gegaan. Veel sporten en voorbereiden. En
ja.
Dus ik wist
maar
al vrij
snel. Is er dan ook een bepaalde studie? Of...
nee, MAVO, HAVO, daar was toen nog niet echt een studie aan gekoppeld. En ik heb MAVO, HAVO gedaan, want ik was nog te jong om te solliciteren naar de MAVO. En toen bleek dat ik te hoog opgeleid was, gehooggeschoold met mijn HAVO. Dus ik moest van school af. Ik had alles klaar, behalve mijn examen. Anders werd ik niet aangenomen binnen Marechaussee.
Dus dat is ook gekke tijd, toch?
Ja, dat was een heel discussie, ook met schoolhoofd natuurlijk, van wat zullen we nu krijgen. Maar dat was destijds het beleid. Dus op basis van mijn MAVO-diploma ben ik aangenomen. En dat was in 87. En hier zit ik nog steeds.
Toen was ik 7.
En is er dan ook dat je bepaalde screening in moet? Of voordat je dan aangenomen? Want je zei, ik ben een trainer en ik doe van alles.
Ja,
en
ja, dat gaat een
wat moet je kunnen überhaupt?
Ja, je moet sporttesten afleggen, psychologische testen. Ze gaan je hele familie natrekken dat je geen crimineel verleden hebt. Hoe dat je gedrag is op school en dergelijke. Ze gaan alle trajecten na.
Dus het is eerder, dan krijg je goed voor. Ik weet, mijn luchtmachttijd, toen ik begon met de luchtmacht, was de keuring in Amsterdam. Daar zat toen het hoofdkeuringscentrum, zeg maar. En daar is het een sporttest, psychologische test, gesprekken met een psycholoog.
Maar even voor mijn beeld, is dat dan worden daar dezelfde testen voor?
Je krijgt allemaal vergelijkbaar, allemaal ongeveer. Alleen met de functie die je natuurlijk hebt, is er het een of ander zwaarder of ingewikkelder. Weet je, als je natuurlijk een vlieger test of je test een kok. Dat is natuurlijk wel iets anders. Of als je kijkt naar wat ik in de lucht mocht weten als het gaat om vertrouwelijke informatie of geheim of achtergrond, is dat voor u natuurlijk wel anders.
Ja, we hebben een ander screeningsniveau, noemen ze dat, hè?
Ja.
gaan ze iets verder kijken. Ook en, bij je familie.
En wanneer word je dan niet aangenomen?
Als ze iets vinden of je haalt de testen niet tussendoor. Of je krijgt een gesprek één op één met zo'n forum daar. En ze denken van nou, hij kan mooi ouwehoeren, maar dat gaat hem niet worden. Dan val je af.
Maar want het is, dat is ook de vraag vanuit studenten, hoor, want die zeggen dan allemaal, ja, zo'n AV of de...
Het VOG.
Ja, het VOG moeten we allemaal langs. Tot hoe ver gaan ze dan kijken? En wat als ik dan een verre oom heb die crimineel is? Of kan ik dan nog steeds solliciteren?
Solliciteren kan altijd. En dan gaan ze echt wel per geval bekijken van in hoeverre zijn die erbij betrokken.
Ja.
Want in principe kun jij daar niks aan doen als je een verre oom hebt die een keer iets in zijn leven had uitgevreten.
Maar het is natuurlijk vooral, en dat heb ik dan opgestoken steeds van de workshops die Ruud dan gaf. Als je een familielid hebt die zich bezighoudt met wat verkeerde dingen. Jij kunt hier bij een vliegtuig komen. Wil niet meteen zeggen dat jij in gevaar komt dat jij gevaarlijk bent, maar jij bent af te persen, onder druk te zetten om iets anders te doen. Bijvoorbeeld, dat is natuurlijk dan vaak, en dat moet natuurlijk uitgesloten worden. Het is niet zozeer dat jij direct gevaar kan zijn. Je kunt natuurlijk beïnvloed worden en dan kan het link zijn.
Ja.
Hey, en dan Ruud, dus dan ben je goedgekeurd en dan?
Dan krijg je te horen wanneer je mag starten. Ik was 87 dienstplichtig nog destijds. Ik zou in maart opkomen.
Maar je bent wel vrijwillig gegaan.
Waar naartoe?
Bij de Marseille. Of ja, je hebt eerst ook nog. Ben je meteen met de Marseille begonnen of heb je ook nog?
Ik heb eerst mijn dienstplicht moeten doen.
En dat was gewoon landmacht of ook al Marseille toen?
Dat was destijds landmacht. Ik kreeg te horen in, wat was het? Ik denk september. Je bent aangenomen. Volgend jaar maart 87, start de opleiding, beroepsopleiding Koninklijke Marseille.
Ja.
Denk kat in bakkie.
Ja.
En toen kreeg ik een brief van de gemeente. 1 januari start jouw dienstplicht.
Ai.
Ai.
Dus even contact opnemen met de gemeente. Ik word beroeps, over 2 maandjes daarna. Wat is het nut daarvan?
Ja.
Niks mee te maken, 2 maanden dienstplicht.
Och, jongen. Dus, ja, dat is dan wel weer typisch defensie, zou wij dan zeggen.
Nou ja, dan zou je denken van, maak hem dan dienstplichtig maar eens. Zit op dezelfde kazerne. Nee.
Nee.
Ga jij maar lekker chauffeur spelen in Ossendrecht.
Dus, ja? Och, jeetje.
2 maanden door de hei lopen crossen daar. En,
daar gingen wij schieten. Ik zat ook op Woensdrecht.
Ja,
opleiding. Dat
ligt ernaast.
Ja. Och.
Dus... Achteraf, hartstikke leuk natuurlijk.
Ja.
Alleen een beetje frisjes als ze de 11 steden toch schaatsen. En jij moet een gat graven in de grond. Ja, daar is toch minder. Maar
fijn.
Ja.
Hey, Ruud, leuk. Jij benoemde een aantal. Want jij, wat is jouw functie nu?
Ik ben nu opperwachtmeester, heet dat. Dat is een soort groepscommandant.
Dus Jean-Major dan, wat er bij de luchtmacht.
Ja, zoiets.
Yep. Want wat is de groei binnen de Koninklijke Marseille dan in functies? Of hoe ben je aangenomen? Wat je ben je als eerste instantie?
Helemaal niks? Nee. En dan
Dat is leuk. Ja. Solliciteren, jongens.
Nee, daar heb je dus geen streep op. Er zit niks op.
Helemaal niks. Je begint eigenlijk helemaal onderaan. En dan kun je jezelf, word je opgebouwd. Hoe meer kennis en kunde dat je hebt, des te hogere rang krijg je.
Maar hoe ziet die opbouw er dan uit?
Dat gaat per maand op het opleidingscentrum. Dus je begint onderaan en dan rond je het groene gedeelte af, zou ik maar zeggen. Soldaatje spelen, want we zijn militaire politie, als het ware.
Mm-hmm.
En dan krijg je 1 rangetje erbij. En dan kom je van school af, krijg je nog een rangetje erbij. En dan word je uiteindelijk beëdigd. En dan ben je opsporingsambtenaar en dan word je wachtmeester. En van daaruit kun je hogerop. Je kunt zelfs officier worden, dan moet je naar het KMA. Dat is een soort universiteit voor defensie.
Oh, de NLDA heet het tegenwoordig.
Ja.
Dus ja.
Maar kan iedereen die groei ook maken? Of word je daar ook nog op geselecteerd binnen de Koninklijke Marseille?
Iedereen die kan dat. Je begint allemaal op hetzelfde niveau en je kan je allemaal zelf ontwikkelen. Je kunt zelf studies volgen, dat wordt allemaal betaald door Defensie.
Vaak zit er aan een streep, zit er ook wel, of er zit natuurlijk wel de eis dat je een bepaald opleidingsniveau ook doet. Hè?
Ja.
Als je binnenkomt als onderofficier en je wilt een officier toe, dan zul je moeten gaan studeren.
Ja, HBO.
Nee, maar het is wel, ik vind het frappant in zo'n beroep dat dus weggelegd.
Ja, het is natuurlijk overal hetzelfde. Je hebt natuurlijk ook familielid bij Defensie. Ik heb natuurlijk ook bij Defensie gezeten. Voor ons geldt, dat was en is voor iedereen gelijk.
Ja.
Mijn onderwijsbevoegdheid heb ik bij Defensie gehaald toen ik BBT'er was, beroepsbepaalde tijd. Dat heette vroeger KVV, kort verband vrijwilliger. Ik had recht tussen haakjes bij dat contract van 15 jaar op een studie.
Ja. Nou, dat vind ik hartstikke goed.
Nee, maar daar is Defensie heel erg goed in.
En nu kijken ze per geval. We hebben ook collega's van hier die zeggen, ik wil eigenlijk officier worden, dus hogerop in de lijn. Ja. En die kunnen dan de studie volgen, kunnen ze aanvragen, betaalt Defensie. Nou, dan gaan ze een paar jaar HBO volgen. En op basis daarvan kunnen ze in aanmerking komen om de Universiteit van Defensie te volgen. Die zit in Breda.
De NLDA, de Netherlands Defence Academy, logisch. Wat vroeger de KMA was, de Koninklijke Militaire Academie. Ja, dan had je, ik weet niet of het, ja, je had dan vakofficieren, dus je was dan in de loop van de tijd die ervaring met een opleiding heeft wel officier geworden en je had dan officieren van de KMA. Nou zag je vroeger wel, dat als je vakofficier was, dan hield het op een gegeven moment ergens op. En als je de NLDA had gehad, of nu hebt gedaan, kun je vaak tot generaal door.
Ja, dat is nog steeds zo.
Ja.
En wat is jouw takenpakket nu dan? Of neem ons eens mee op een dag?
Nou nee, laten we eerst even terug nog, want je bent dus de opleiding. Hoe lang is die?
Destijds is het een jaar. Mm-hmm. Maar onderwijl is dat allemaal veranderd, aangepast met stageblokken tussendoor.
Ja.
Wij zaten echt een jaar in de opleiding in Apeldoorn.
Ja.
Daarna was het verplicht een jaar wachtlopen bij een van de paleizen.
Ja.
En daarna ging je de praktijk in. Dan werd je op een brigade geplaatst.
En hoe gaat die plaatsing? Werd er gekeken naar woonplaats? Werd er gekeken naar waar het nodig is? Nee. Kon je daar iets over uitspreken zelf?
Er kwamen vacatures vrij op brigades. En daar kon je jezelf op inschrijven.
Ja. En nu ga je nu ook nog eerst verplicht rond je paleizen doen?
Nee, nu niet meer. Nee, die jongens die lopen nou tussendoor tussen de opleiding en stageblokken. Hier op deze brigade, omdat wij een opleidingsbrigade zijn.
Ja.
En van daaruit worden ze geplaatst. En de meesten komen dan wel of op Eindhoven of op Schiphol. Dat zijn eigenlijk de meest, ja, waar personeel nodig is.
Want rond je paleis, rond je Schiphol, was daar verplicht? Of hoe zat dat?
Destijds was dat verplicht.
Ja, toch?
Ja. Ja. En nu is het zo, dat is een aparte opleiding. Dat blijven MARC eerste klas. Die worden puur opgeleid voor beveiliger. En die gaan dan naar de paleizen en bepaalde objecten.
Maar die blijven ook eerste klas. Daar zit geen. Dan moet je weer solliciteren
maar,
als je
jongens,
verder
wil. Jongens, heel even tussendoor. Hè. Jullie praten allemaal heel leuk in vaktaal. En jullie gaan helemaal op in het verhaal. Sorry. Heel leuk. Maar mensen thuis weten helemaal niet wat klasse 1 en een opleidingsbrigade en dat soort dingetjes. Dus hè, misschien ook leuk om even te vertellen wat daarmee bedoeld wordt allemaal.
Is voor ons te gewoon. Ja, sorry.
Nee, ja, maar
we gaan even back to basic.
Ja, even back to basic.
Ja,
jongens,
dus want op de brigade. En waar was jouw eerste plaatsing?
Mijn eerste plaatsing was eerst Huis ten Bosch bij koningin Beatrix destijds. Mm-hmm. Een jaartje, gezorgd dat ze nog leeft.
Ja,
en daarna
dat is gelukt.
Naar de brigade Venlo gegaan.
Dat is gelukt. Ja,
missie complete.
Ik ben ook heel goed, hè. Mission, ja, precies. Daarna brigade Venlo. Ik woonde destijds in Best. En ik kwam in Venlo, was nog goed te doen.
Gaat er nog wel.
Ik ben daar uiteindelijk gaan wonen, want destijds was de insteek, je komt daar en daar ga je ook nooit meer weg. Totdat de grenzen open gingen. Toen hadden we een uitdaging. Maar ja, ik zat goed en wel één jaar op brigade Venlo. Dus dat deed je de buitengrenzen met Duitsland bewaken en het station. En toen brak de economie in tweeën en gingen alle grenzen open. Dus, en toen gingen de grenzen open, dus personeel moest werken.
Geen grensbewaking meer nodig.
Geen grensbewaking. Dus we werden voor de keus gesteld. We gaan de vreemdelingendiensten ondersteunen in den landen. Dus dat waren de hoofdsteden van Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, welk hadden we nog meer? Den Haag. Dus ik denk, nou, ik heb op Den Haag gezeten op de wacht. Stuur mij maar naar Den Haag. Goed zo, jij gaat naar Amsterdam. Nou, ik was er nog nooit geweest. Dus ik was er maar mijn manneke van 23. En ik kwam op de rechercheafdeling te zitten van politie Amsterdam. Dus dat was natuurlijk een hele uitdaging.
Ja.
Ik had net een huis gehuurd in Venlo. Meubeltjes in het plastic. En ik kon weer gaan.
Ja.
Dus ja.
Ja, dat is soms defensie
geen
natuurlijk.
Geen keus.
En wat is nu dan, want daar vroeg je natuurlijk. Wat
nou, het is in een takenpakket, maar je hoort al heel veel werkzaamheden. Maar even gewoon de basis. Wat doet de Marechaussee?
Nou, heel veel eigenlijk.
Ja, want je hoort hier heel veel.
Je vraagt het voor iemand anders, hoop ik, toch?
Nou, ik weet het, maar.
Oh, oké. Okay. Nee, dat is goed.
Nou, dan zijn we klaar. Volgende.
Ja, maar ja.
Nee.
Dan hadden we heel deze podcast niet
hoeven. Dat bedoel ik ook. Dus dat is ook heel goed.
Nou, als we kijken wat we allemaal doen. Bewaking van het Koninklijk Huis. We hebben speciale objecten. We hebben speciale teams binnen de Marechaussee die beveiliging doen. Over heel de wereld. Die gaan mee met speciale eenheden die we overal naartoe gaan. Met de landmacht gaan we mee. Dus we zijn een soort politie van defensie. Daarbij doen we ook alle grensbewaking. Schiphol, Eindhoven. Voor de niet-Schengenlanden. En af en toe de Schengenlanden die we tussendoor controleren. Dus ook aan de grens met België en Duitsland.
Ja. Ja, daar ken ik jou van.
Ja, hè?
Als we dan toch heel even tussendoor. Maar goed, en neem ons dan eens mee in een dag van jouw werkzaamheden.
In een dag? Ik ben groepscommandant. We hebben een team binnen de MARC. 4 teams. Die bestaat uit een teamleider. twee tweede teamleiders. Die staan daar net onder. En daaronder is het verdeeld in vier groepen. En van een van die groepen ben ik een soort van groepscommandant. Een senior van dienst noemen ze dat. Nou, elke groep begint op een ander tijdstip. Dus in verband met de vluchtschema heeft dat te maken. En we zorgen dat we het team goed voorbereid op pad gaan. Dus we beginnen altijd spullen omhangen. Je pistool, vest, de portofoons inmelden. Dat ze weten dat we op dienst zijn. Dan gaan we de dienst indelen. Wie gaat waar zitten? Wie gaat wat doen? We kijken wat de bijzonderheden zijn van de dagen daarvoor. Of die we uit een landen krijgen. En dan gaan we met z'n allen naar de doorlaatpost. En dat is dan in ons geval Eindhoven Airport. En dan krijgen we alles voor onze kiezen.
Zoals?
Vluchtelingen, asielaanvragen, mensen die geldboetes open hebben staan, mensenhandel, mensensmokkel. We krijgen wapentjes die ze aantreffen bij de security check. Van alles en nog wat. Verwarde personen. Dus de laatste tijd steeds vaker weer.
Ja.
Dus we moeten gerelateerd aan drugsgebruik of?
Soms, niet altijd. We hebben ook mensen die psychisch in de war zijn en ja, is dan lastig handelen.
Ja.
Want wat moet je ermee aan?
Nou, heel toevallig zijn wij nu met de klas bezig met bepaalde problemen dan binnen Eindhoven Airport. Want het is een tijdje in het nieuws geweest, hè, dat Eindhoven Airport zo de grootste airport is qua mensensmokkel dan ook wel. Waar kunnen studenten dan bijvoorbeeld op letten?
Het gedrag van mensen. En dat is heel breed.
Ja.
Ja, die profiling. Hè? Wat wij natuurlijk, wat ze hier komen vertellen, die keer dat je erbij zit en wat wij studenten vertellen. Wij denken natuurlijk heel vaak met z'n allen uniek te zijn en wij denken met z'n allen niet op te vallen. Maar wij zijn natuurlijk in te delen in groepen. Als je natuurlijk heel veel mensen ziet, en ik denk als je marchauseer bent of als je hier op de airport werkt, zie je natuurlijk grote groepen mensen. We hebben wel eens gezegd, hé, ik kan een incheckrij zien zonder dat ik het bord zie, dan zie ik waar ze naartoe gaan. Dat is natuurlijk al een stuk profiling. Je kunt aan wat mensen aan hebben en bij zich hebben, kun je al inschatten wat voor type mensen dat zijn en waar ze naartoe gaan. Ook hoe mensen natuurlijk zich gedragen. Ik bedoel, als ik goed heb opgelet, voor een bolletjeslikker, weet je, koud zweet, een beetje bleek, stinkt uit zijn mond. Of mensen die zenuwachtig om zich heen kijken. Kijk, hoe reageer je op de marchezee? Kijk jij, want als er mensen rondlopen, hoe reageer je op zo'n wapen? Kijk jij schuchter? Kijk je weg? Kijk je hem gewoon aan? Daar zit natuurlijk allemaal, daar is allemaal iets van te leren natuurlijk. En dat is natuurlijk dan
maar het inschatten. Maar als je de studenten dan echt een tip wil meegeven, want hun zijn denk ik wel de eerste aanspreekpunten die daarmee te maken krijgen.
Nou, normaal als ik een keer langskom voor zo'n presentatie, probeer ik ze ook altijd te laten zien van het is niet altijd wat je denkt. Het zijn niet altijd passagiers. Kijk, een meisje van een jaar of 16 die op hoge hakjes en netkousjes en hele verkeerde make-up aankomt gebalanceerd, die allemaal rond zich heen loopt te kijken en onzeker is, die continu omkijkt van naar een ander bepaald persoon, dan gaan wij, als wij het paspoortcontrole doen, al vragen van, joh, waar ga je naartoe en wat zijn je bedoelingen? En we weten dan uit ervaring dat die meiden geronseld worden.
Ja.
Ik heb dan, waar we net gebleven waren, in Amsterdam gezeten bij de Vreemdelingendienst, op bureau Warmoestraat, midden op de Wallen. 5 jaar gezeten, dus dan maak je allerlei dingen mee. Leuke, maar ook minder leuke dingen. En die ervaring nam ik mee naar Eindhoven. Dus op het moment dat we te horen kregen, Wizz Air komt vliegen, hartstikke mooi. Maar dat zijn vluchten uit het Oostblok. Nou, dat was toen de tendens. Oostblokmeiden, die waren zeer interessant om werk te komen doen wat ze eigenlijk niet willen. Ja. En wat ook niet de bedoeling is voor dat soort meiden. Ja.
En wat kunnen jullie daar dan tegen doen? Of als jullie dus daadwerkelijk zien, Disney Pluis, wat dan?
Als we die in de paspoortcontrole aantreffen, gaan we ze vragen stellen. Waar ga je naartoe en door wie word je opgehaald? En ga je werken? Ga je naar school? Wat is de bedoeling? Nou, dan nemen we die mee naar het kantoortje. Dan gaan we daarop verder vragen. Dat moet meestal met een tolk, want ze spreken geen Nederlands of heel slecht Engels.
Is het kantoortje ook echt een kantoortje?
Ja, kantoortje.
Kantoortje.
Ja.
Het is niet. Ik weet dat er hier ook cells zijn en dingetjes en cellen. Sorry.
Nee, want we hebben het dan over de. Jullie zitten in de terminal.
Ja.
Recent verbouwd, nog niet zo heel erg lang. Maar jullie zitten dan ook, zoals jullie dat noemen, op de brigade. Hier schuin tegenover. Ik zit nou te wijzen, daar heeft niemand wat aan thuis.
Nee.
Daar zit zeg maar het hoofdkantoor of jullie hoofdpost. Want wat gebeurt nou waar?
De eerste insteek, zal ik maar zeggen, de eerste controles gebeuren allemaal op Eindhoven Airport.
Allemaal binnen de terminal?
Binnen de terminal. in de aankomsthal zelf heb je de paspoortbalie, staat tegenover zit een klein kantoortje wat wij hebben, waar we dat soort mensen mee naartoe nemen. Ook als mensen geld moeten betalen, daar kunnen we direct afhandelen. En in dit soort geval worden die mensen behandeld als slachtoffer, die meiden, maar ook jongens. En dan gaan we ze ook inpeperen van, weet je het zeker, van wie komen die gegevens en waar ga je naartoe? Ga je echt studeren? Heb je boeken? Waar ga je wonen? Nou, en dan 9 van de 10 gevallen, dan weet je al genoeg of dat wel of niet is. Dan proberen we te traceren door wie wordt ze opgehaald. Dus er wordt een undercover eenheid van ons op pad gestuurd. Of we gaan met camerabeelden kijken, wie komt daar ophalen en wat zijn zijn bedoelingen daarmee? Nou, al die informatie leggen we bij elkaar en zo proberen we netwerken op te rollen. En dan volgen er na lange speurtochten invallen. Het prostitutienetwerk bijvoorbeeld.
Ja.
En daar zitten dan hele schrijnende gevallen tussen.
Ja, vind ik ook altijd heel heftig.
Dit ja, soort, dat is zeker. Ah, je denkt, en ik moet wel zeggen, en of dat dan ermee te maken heeft dat je dat niet opvalt, of dat jullie gewoon ontzettend goed je werk doen. Ik denk dat ook. Valt het natuurlijk, als je het niet weet, valt het zeker niet op.
Nee.
Als je het wel weet, dan soms denk je, doordat jij dan hier komt en dat wij veel contact hebben, zit je soms wel eens rond te kijken en denkt, nou, wat dit.
Ja, maar je kan ook
zit.
Een beetje denken. En we hebben zie je van alles. Ja. Dan ga je ineens. Oh, ja, daar maar wat ook een.
Ja, maar we hebben ook wat gehad. We hebben ook, en daar gaan we niks over zeggen verder. Maar we zien natuurlijk ook wel collega's van Ruud die wij in uniform kennen. Omdat je natuurlijk veel en vaak bent. Ja, die zie je ook wel eens niet in uniform lopen. Dat je even denkt. Maar ja, daar geven we dan verder geen acht op. Daar ga ik steek niet mijn hand op en ik ga hem niet aanwijzen. Maar dan denk je wel, oei, die zijn ergens anders mee bezig.
Ja.
Ja, dat gebeurt natuurlijk ook.
Dat was ook de eerste insteek toen we de vlucht uit het Oostblok kregen van op Eindhoven Airport gebeurt zoiets niet.
Dat, ja, zo wordt het dan een beetje versleten als een klein vliegveldje, maar dat is natuurlijk gewoon echt niet zo.
Nee, maar dat kleine vliegveldje, dat is enorm gegroeid.
Ja.
En ik heb de vraag bij mijn baas neergelegd, mag ik dan eens gaan inventariseren of dat het überhaupt zo is? Misschien was het wel niet zo, maar dan hadden we in ieder geval ons best gedaan om te kijken of dat er mensenhandel, smokkel plaats zou vinden.
Ja.
Nou ben ik onderkoffer gegaan samen met mijn maatje van Eindhoven, met een werkpak en een gereedschapkist. Hebben we alleen maar lopen schrijven, kentekens.
Oh, echt?
Van afhalers waar we van dachten van.
Hier op Eindhoven Airport dan?
Ja, en ook het gedrag van mensen eromheen. Als meiden, die werden echt heel ruw bij de arm gepakt. Moesten de paspoort afgeven aan die vent. Toen wisten wij al genoeg.
Dat is niet goed.
Dus toen hebben we ook een apart team opgestart hier.
Oh, dus er zitten ook nog verschillende teams. Of nou ja, die zijn aanwezig hier op Eindhoven Airport, die ook met verschillende dingen bezighouden.
Ja.
En is het dan ook binnen jouw ploeg of eenheid waar jij dan opper van bent? Of is dat, want wat doen jullie dan?
Ons of, eigen team? Nee,
nee of is dat dan een groep zo groot als waar jij dan opper van bent? Of is dat dan?
Nee, er zijn kleinere groepen. Die worden samengesteld
subteams.
Uit alle teams. Gaan ze een uitvraag doen van wie lijkt het leuk, wie hebt de kennis en ervaring.
Ja.
Die vormen dan een team en die pakken dan verder op.
Ja. En wat is dan de samenstelling van die groep? Want wat gebeurt nog meer? Want volgens mij, ik heb jou ook in een bommenpak zien lopen. En volgens mij heb je ook nog motor gereden.
In een wat voor pak?
Toch?
In een wat voor pak? Motorpak?
Nee, bommenpak. Een explosieve opruiming.
Nou, een bommenpak niet. Ik ben wel teamleider explosieven.
Ja.
Dat wil dus zeggen van, we hebben explosieve verkenners. Als we telefoon krijgen van, we hebben een verdachtpakket. Koffer, weet ik niet wat erin
een onbeheerde bagage.
Maar het hoeft niet altijd bagage te zijn. Nee. Het kan ook een vreemd object zijn. In de presentatie heb ik ook een leuk plaatje van een bos wortelen met een timer erop. Nou, ze zeggen allemaal, dat zijn wortelen. Ik zeg, nou, vertel mij maar waar je die kan kopen dan.
Met een klok erop.
Dus proberen ze allemaal alert te maken van, niks is wat het lijkt.
Nee.
Als ze iets aantreffen, sturen daar explosieve verkenners op. Die zijn daar speciaal op getraind. En dan mocht het verdacht zijn of ze hebben geen vertrouwen erin, dan
maar dat doe je
ga,
dus ook.
Ga ik mijn eigen ermee bemoeien en dan kijken hoe dat we het aan kunnen lopen. Met het, het extreme geval dat de explosieve opruimingsdienst moet komen. Dat de terminal ontruimd moet worden.
Ja, tot hoever loopt dan jouw verantwoordelijkheid? Of wat gebeurt er daadwerkelijk als jij zegt, nou, ik moet komen en dan?
Dan ga ik een inschatting maken, doe ik samen met mijn explosieve verkenners. Ik vraag wat hun gezien hebben. Dan ga ik een soort van analyse erop loslaten. Kan ook met telefoontjes zijn die we binnenkrijgen, met dreigingen. En dan maak ik die beslissing of het is niks, laat gaan, het is nep. Of we gaan actie ondernemen. Dan komt de officier van dienst van ons erbij. Die is eigenlijk leading, een soort AOM'er van de MARC overdag. Die ga ik raadplegen van, joh, ik vertrouw het niet. Ik zou gaan ontruimen als ik jou was. Nou, dan legt onze officier van dienst contact met de AOM'er en dan moet de terminal leeg.
Ja. En dan gebeurt er dan dat heel de terminal leeg moet? Of heb je dan ook bepaalde secties?
Dat is afhankelijk van het voorwerp waar we aantreffen. Dat heeft ook met de grootte te maken.
Hoe groot de klap kan zijn.
Hoe groot de klap weg kan zijn.
We hebben allemaal voorbeelden ervan. Pax Haventum. We proberen onszelf daar ook goed op voor te bereiden. Hoe cru dat het ook klinkt. We hebben de baas laten komen van de politie Haventum. Want waar zijn jullie tegen aangelopen? Daar willen wij allemaal voorkomen. Dus we hebben daar ook op geoefend daadwerkelijk. Nog niet zo lang geleden. Oktober, november en januari. Met behulp van het SUMMA gelukkig.
Ja, wij doen dan mee, hè, studenten.
En andere neventakken, ook van de politie. Van stel dat, hoe kunnen we dan het beste aanpakken?
Maar gebeurt het dan ook echt vaak dat mensen iets neps meenemen of zeggen van ja, ik heb een bom of...
Nou, mensen doen het, laten we ervan uitgaan, in goed vertrouwen. Je kan allemaal pakketjes kopen, een soort van explosieven die lijken op dynamietstaven met een klokje erop. Dat is dan een wekkerradio. Maar ja, als jij geen kennis hebt van het is een wekkerradio, wie neemt dan die beslissing van het is nep of het is echt? Ze hebben, als een leuk voorbeeld, ze hebben parfumflesjes verkocht hier.
Van die flauwe bombs, toch?
Of een granaat.
Die granaatjes,
die leken exact op een handgranaat.
Ja.
Dus die hebben we meteen uit de handen laten halen. Dan bellen we natuurlijk met de officier van justitie van... luister, dit is wel heel raar. Sturen we foto's van. Die zegt van ja, dit is niet normaal. Dus dat kan gevaarlijk zijn.
Nee, dat lijkt ludiek, maar dat stuit hierop. Nou ja, als je kijkt naar jullie preventietaken, op een hoop werk.
Ja, dat kost zeker een hoop werk.
Ja.
Maar ook een hoop geld. Want als ik ga ontruimen, tenminste ik... als we gaan ontruimen op Eindhoven Airport, liggen de vluchten stil...
Ja. Wordt er niks verkocht.
Nou, weten jullie als geen ander, daar zit een heel financieel plaatje achter.
Ja. Ja.
Maar die, dat is wel ook mooi om even te benoemen, want die parfumflesjes die worden bij de security eruit gehaald.
Ja.
Dus dat is een andere partij dan jullie.
De security check is een andere partij als die van ons. Maar die zijn er ook weer in getraind, speciaal ook met röntgenbeelden. Als die iets zien wat op een voorwerp lijkt wat niet mag, of op een explosief, dan laten ze ons altijd komen. In eerste instantie de explosieve verkenner. En anders gaan we zelf. Ik zelf als teamleider explosieven.
En ja, maar waar stopt het voor hun en begint het voor jullie?
Als het verdacht is. Vaak heb je zo van... er zitten een aantal componenten waar een explosief uit is opgebouwd. Of ze zien een soort van pistool in
de röntgen. Maar ik bedoel niet alleen explosief. Überhaupt al het afwijkende wat ze in een tas zien.
Ja.
Dan komen jullie.
Ja, worden wij meteen gebeld. We hebben daar een kantoortje zitten. Op de kopse kant van de security check. En dan gaan we meteen te plaatsen. En dan of die mensen krijgen een geldboete. Het wordt sowieso afgepakt.
Ja.
Dus, maar dat is weer aan het Openbaar Ministerie hoe dat de boete ligt.
En waar ligt de grens? Wat mag niet? Want ik ben wel eens in Washington aangehouden. Ik een nagelschaartje bij me. Per ongeluk. Van de kinderen. Met zo'n plastic achterkantje. Nou, het ding was 4 centimeter. This is a weapon, sir.
Ja, naar aanleiding van 9-11 zijn die regeltjes heel erg aangescherpt. We hebben ook loerdersvluchten gehad hier, dat van de oudere dametjes...
Flesjes met water.
Flesjes water en een broche werd
afgepakt. Hele jerrycans kwamen daarmee.
Godzijdank. Maar dat was wel mooi. Die hingen natuurlijk op krukken heen en die kwamen lopend terug.
Nou, dat was altijd een beetje awkward. Ja.
Nee, maar die hadden dan zo'n broche van overgroot opoe van 200 jaar oud. En dan moesten die bij security check afgeven, nou... Daar konden we dan niet ons hart verkrijgen. Die deden we in een
envelopje.
En als ze terugkwamen, kregen ze hem weer terug.
Ook kregen ze hem terug.
Ja.
Ja. Ja, je hebt natuurlijk dan een naad. Je hebt dan een steekwapen natuurlijk bij je.
Zo zagen
Want alles moet officieel weggegooid worden.
Ja, ze hebben daar een speciale container voor. Er kan niemand meer inkomen. Daar wordt erin gegooid en dan is het weg.
En dan wordt het vernietigd.
Ja. Ja. Een hele grote perscontainer staat er in de Milieustraat en dan is het weg.
Ja.
Fijn. Ja, goed toch?
Ja, het moest zo eenmaal. Nu hebben ze vernieuwde apparatuur, dan is het wat soepeler. Die kunnen betere detectie doen. Ook met snuffeldoekjes kunnen ze kijken of daar mensen explosieven bij zich gehad hebben.
Dus, ja, ze swipen zo'n doekje langs je en dan gaat in automaat. Ja, dat is bizar.
Dat vind ik ook inderdaad. En hoe ziet dan, want jullie werken ook onregelmatig denk ik, of niet?
Ja.
Of hebben jullie vaste diensten wanneer je paraat bent? Of?
Nee, we werken in principe 9 uur per dag. We hebben ook nachtdiensten, dus het is 24 uur de klok rond, maar wel in verschillende shifts. De eerste shift begint 's morgens om 6 uur en dan de tweede om 7 uur. Die gaan allemaal naar vertrek. Dus, en dan beginnen ze om 2 uur en om 3 uur en zo is de klok helemaal rond.
En zit er nou iets bij aanvangdienst? Want het vliegveld gaat hier natuurlijk nog wel even tussen haakjes dicht. Hebben jullie nog een taak in het, laten we zeggen, vrijgeven of weer openen van het vliegveld?
Nee, dat niet. Dat doet de AOM'er. Mm-hmm. Want het pand staat op beveiliging.
Ja.
Wij zorgen wel dat als het pand open is, dat wij aanwezig zijn.
Ja.
Of in ieder geval in de buurt.
Ja.
Dus, dat zijn eigenlijk wel de gouden regels.
Met hoeveel zijn jullie hier op een given day, zeg maar?
op een dag, dan moet even, ik denk een man of 6, 27 per shift.
Per dienst. En dat overlapt dan dus ook.
En dan hebben we het over vroege dienst en een late dienst. En de nachtdienst is meestal met een man of 4. Want 's nachts is de terminal dicht.
Ja.
Dus die gaan dan meestal naar de buitengrenzen, de kazernes controleren.
Een keer rondrijden.
Zorgen dat alles...
Waar scheidt nou de politietaak van de marechaussee? Of in ieder geval, want jullie hebben natuurlijk politietaak. Het is natuurlijk, ik kom er niet uit. Ik weet natuurlijk dat de marechaussee doet de grensbewaking. Daar doet de politie niks aan. Maar wat scheidt nou verder nog jullie verschil? Waar ga je nou wel op uit of niet? Waar kunnen jullie nou wel verwachten of voor gebeld worden of niet?
Militairen. Ja. Overal waar militairen bij betrokken zijn. Al hebben ze vechtpartijen, waar dan ook.
Geen gewone politie, marechaussee.
Dan de politie houdt ze aan. Ja. En dan gaan ze ons bellen en nemen wij de zaak over.
Maar een verkeersongeval of een een drama op de 58, kunnen jullie ook naartoe?
Ja, als de politie ondersteuning nodig heeft of wij komen daar toevallig bij uit, geven we door aan onze meldkamer, die zit in Soesterberg.
Ja.
En die begeleidt ons dan, die leggen weer contacten met de politie, wat we precies allemaal nodig
hebben. Dus ook al is het op de 58 nu heel dichtbij en je wordt niet eerst gebeld. De gewone politie, zeg maar, de burgerpolitie gaat eerst. En dan is het alleen bij op verzoek komen jullie erbij.
De meldkamers van de politie en de marechaussee zitten bij elkaar.
Ja.
Dus als de meldkamer van de politie te horen krijgt, we hebben een ongeluk op de A58. Dan schakelt de marechaussee ook mee. Die hoort dat. En die ziet van, ik heb één auto, want ze zien ons precies rijden.
Ja.
Die zit daar vlakbij. Als je wilt, die stuurt ons dan meteen aan. Kunnen wij de eerste maatregelen nemen?
Ja.
En dan sluit de politie aan, of net andersom.
En hier is het dan omgekeerd? Want tot waar zijn jullie er hiervan en waar neemt de politie het hierover?
Heel zwart-wit gezien is de scheidingslijn de luchthavenweg.
Ja.
Maar ik heb ook ooit een boete van jullie gekregen langs de snelweg.
Dat kan.
Ja, dat doen jullie ook, toch?
Dat kan. Zal reden voor geweest zijn?
Ja, ik was een bellen achter het stuur. Ja, sorry.
Domme doos.
Ja, sorry. Hey, duur! Oh!
Ik ben wel eens bijna aangehouden. Ik zat zo. Dan heb ik hem gewoon laten vallen. Toen ben ik zo blijven zitten.
Och, kijk dan, schijnhel.
Nu overigens niet meer.
Tegenwoordig zet nooit de politie toerencars in, hè?
Ja, dan kijken ze gewoon van bovenaf.
En dan maken ze een mooi filmpje van je. En dan kan je nooit meer zeggen van...
Maar dat doen jullie niet. Dat moeten jullie wel doen, of?
Wij gaan er niet naar op zoek.
Oh.
Kijk, wij rijden natuurlijk door de hele regio. Heel zwart-wit gezien is voor...
Nou Ruud, als wij een plaatfeest hadden op de airport, dan geheid dat er een fuik of controle stond hier op platform.
Ja, natuurlijk. Dat is ook,
als zij wisten van een feestje, dan wist je, dit moet ik niet riskeren, want zij weten dat het een feestje is.
Ik werd aangehouden, denk ik, bij een training of een oefening. Want er waren toen heel veel marechaussee, die stonden allemaal, en die zeiden dan, nou mag jij een keer.
Oh, en toen was jij de beurt.
Nee, dan weet ik precies wat jij bedoelt. We hebben hier, zoals ik in het begin zei, een opleidingsbrigade. Dus de studenten uit Apeldoorn komen hier elke stageblokken lopen. Als ze dan toevallig bonnen moeten schrijven voor mensen die zitten te bellen, zoals jou, Maud, dan ben je de klos.
En ik ook nog zo heel braaf. Ja, maar ik werk op Eindhoven Airport. Ja, mevrouw, daar hebben we helemaal niks mee te maken.
Ja, of dat je dan achter een stuur mag bellen. Wat een onzin. Ja.
Nou, ik dacht, ik kan het toch proberen?
Ja, zeker.
Kijk, vaak...
Ik ken Ruud.
Ja.
Vaak is het wel zo van, schop onder je hol, niet meer doen. En dan kost je een bak koffie.
Oh maar, nee, hij was heel straight.
Maar dat zijn studenten, die kennen jullie niet.
Nee, maar ze zijn toch ook wel van de waarschuwing in het gesprek. Het is toch niet meteen klakkeloos schrijven?
Kijk, het is natuurlijk niet de bedoeling om mensen geld uit zijn zak te trommelen. Het is een soort van waarschuwing. En daarom krijg je ook vaak een geldboete van, niet meer doen.
Ja.
Hij zei zelfs toen ik wegreed, nou mevrouw, ik zou uw riem maar omdoen, want hier om de hoek staan ze nog een keer.
Kijk, dus dat was toch een waarschuwing, zie je?
Dat is toch een goeie, hoor.
Dat is toch goed bedoeld.
Nou, toen was ik al €190 lichter. Dus.
Ja, maar er had nog 150 bij kunnen komen. Ik weet niet wat het kost, maar...
Ja, zeker waar.
Ouch.
Ouch. Nee, maar,
wat is jouw rol in die opleidingen, Ruud? Doe jij daar ook nog iets mee?
Nee, we hebben speciale collega's. Die zijn ervoor aangewezen. Die zijn ook van onze brigade. Uh-huh. En die begeleiden die stagiaires als het ware de praktijk.
Kroontje en instructeurs? Of dat niet?
Nee, dat
gewoon
niet.
Gewoon collega's eigen collega's. In het werkveld.
Ja. Een kroontje?
Ja, kroontje dan is militair instructeur.
Als je die rangen hebt die wij hebben op je schouders en dan nog een kroontje erboven, dat zijn echte instructeurs.
Ja, het is een hele. Ik weet alle rangen, dat weet ik ook allemaal nog steeds.
Ja, dat weet ik, maar luisteraars weten het dan niet.
Nee, maar ik bedoel, dat ga ik ook niet uitleggen, want dat is te vermoeiend. Dat is veel te veel.
Wij hebben ook een eigen rijschool. Want sommigen denken van die gasten die rijden als achterlijke.
Maar dat hebben ze geleerd.
Er zit wel vaak
een reden achter.
Een reden achter, dat gaan we niet zomaar doen. We hebben ook speciale rijopleidingen. Dat geldt voor elke auto of voertuig wat we hebben.
En heb je die ook bij het OTC Rij hier of ergens anders ook nog?
In Uddel zit een rijopleiding.
Maar van de Marseille in.
Ja, maar de meeste gebeurt allemaal hier op het opleidingscentrum aan de overkant.
Ja, ik heb hier ook mijn vrachtwagenrijbewijs gehad en met de MB, met de Jeep. Ja. Heb ik ook gedaan.
Nou, kijk, en nooit geweten.
Dat was voor mij ook een van de drijfveren om bij de MARSC te gaan. Die motor, dat was gaaf. We hebben vrachtauto's, maar, we hebben alles.
Maar motor, ja, even voor degene die het niet weten. Mensen denken vaak, ja, je bent of zit je op kantoor, of je bent motoragent, of je bent explosief verkenner. Maar ja.
Wij zijn multifunctioneel.
Ja.
De motor zit je meestal bij de grenzen, toch? Of niet?
Ja, die motorrijders die staan aan de grenzen. Daar kijken we wat de grens overkomt en wat dan mogelijk interessant is of een afwijkend gedrag.
Spaantjes, hè, noemen ze in België.
Daar gaan we achteraan en die zetten we aan de kant. En mijn collega's die gaan ze dan controleren.
Maar dat doe je nu niet omdat je bij deze brigade hoort? Of kun je daar ook nog naartoe?
Ik kan het nog steeds. Ja. Zo zeggen, ik doe het niet meer, want we hebben jongere collega's die motorrijwijs hebben. Maar
ik vind het wel
mooi. Ik heb het wel allemaal gedaan. En dat was een van de drijfveren om bij de MARSC te gaan.
Ja.
Want wij zijn multifunctioneel.
Nou, ik denk dat dat wel het werk dus... dat maakt het denk ik het allermooist. Dat je dus gewoon van alle... Het is binnen een baan allerlei baantjes eigenlijk.
In het begin toen we hier begonnen, toen bestonden jullie nog niet. Toen met de oude turbo.
Jullie, dan wijst hij mij aan, hè?
Ja.
Ook leuk.
Ja, Mark kwam er al iets eerder
Mark bij. Zeggen,
toen
al?
Of was dat toen jij nog bij Viggo vloog?
Wat?
Bij Viggo werkte, bedoel je dat?
Nee, dat was het nog niet. Nee,
dat was nog in de oude terminal. Het vluchtaanbod was veel minder. Ja. Dus wij gingen veel meer de weg op. Dus de ene dag zat ik op de motor, de dag erop reed ik de vrachtwagen. En dan weer met een gewone Volkswagenbus. Dan zaten we met een jeep in het oefenterrein. Dus kon zelfs mijn tankrijbewijs halen voor of een rupsvoertuig.
IPR of iets zo'n ding.
Ja. Maar zover heb ik het niet laten komen. Nee. 25 jaar wel bij de ME gezeten.
Ook nog?
Ook, ja, daarbij.
Ja, maar dat is dan maar van de MARSC of bij de politie?
Nee, van de MARSC uit.
Oh, maar ik wist helemaal niet dat de MARSC
zelf ook... Is
het
daar ook al een verschil in? Ja, dat wist ik ook niet.
Oh, dat is leuk. We hebben een eigen ME-peloton gehad. Oh. Hetzelfde als de politie.
Ja.
En wij stonden eigenlijk altijd op de achterhand. Als het echt fout ging, werden wij ingezet. Want wij hebben panzervoertuigen.
Ja. Maar is dat dan ook zo, concreet met die rellen?
Ik ben ook niet bang in die verleger.
Met die rellen die nou overal zijn, toen met corona en dat soort dingen. Worden jullie daar dan ook bij opgeroepen?
Een aantal jaar geleden hebben ze een veredeld ME-peloton gemaakt. Dat zijn jongens die zijn zwaarder bewapend. Die hebben ook ijzeren pakken aan, dus die zijn beter beschermd. Nieuwe bussen die wat meer gepantserd zijn. Gewoon voertuigen, die zijn wat wendbaarder. En die worden ook her en der ingezet bij calamiteiten. Dus ook met die rellen stonden die jongens op de achterhand te trappelen.
Ja.
En dan is het aan de burgemeester om op het knopje te drukken van en nu komen. Ja. In Eindhoven hadden ze binnen 2 minuten gestaan. Dat is helaas, vinden wij, niet gebeurd. Want dan had het niet zo ver uit de hand gelopen.
Ik had het wel op uitgewillen. Hey, en waar leer je nou zo te praten, Ruud? Want het is altijd een persoon en een instap en een voertuig en een ter plaatse. En, zijn dat echt vaktermen of is dat gewoon jargon wat jullie onder elkaar gebruiken?
Nee, we hebben wel vaktermen. Ja, dus ook speciale opleidingen zijn dat weer, ook voor de ME. Ja? Je hebt daar alle rangen en standen doorlopen, tot en met chauffeur en commandant toe. Maar op een gegeven moment was het mooi geweest.
Ja.
Dus dan hebben ze zoiets van, laat de jeugd maar.
Wat maakt het nou voor jou hier anders dan jouw voorgaande militair politiewerk? Waarvan zeg je nou, dat is nou met het beveiligen op paleis, met de Rijn op de motor of de grenzen, de buitengrenzen van Nederland. Wat is nou het grote verschil, vind jij, met dat werk en hier op het vliegveld?
Hier is elke dag anders. En je kunt het niet voorspellen. We gaan wel eens ooit werken, dan kijken we netjes op het vluchtschema. Oh, vandaag hebben we weinig non-Schengen vluchten. Dan gaan we mooi naar de grenzen toe, dan pakken we een motor. Komen we hier, vertraging, mist, passagiers over de zeik. Ja, dus je kan er nooit een pijl op trekken. En dat maakt het voor mij interessant.
Ja,
wisseling met personeel.
Want in al die tijd dat je met hem... Hoe lang zit je nu hier?
21 jaar.
Ja, 21. Dus ja, iets moet er trekken.
Ja, de wisseling van personeel. Het is elke keer anders.
Ja.
De verbouwingen. Ik heb deze bouw ook van dichtbij mee mogen maken dan. Met Leon Wernaert destijds. Sommigen kennen hem nog wel. Die begon als klusjesman. En die werd uiteindelijk een soort van projectleider. Dus ja, dat is ook mooi om die gasten te zien groeien. Hè? Net zoals ons Moutje hier.
Oh jee. Je hoort het hellend vlak.
Ja. Dat klinkt een beetje afgezaagd. Maar ik vind het wel mooi om te zien dat soort figuren zich toch
mooi ontwikkelen. Dat zeggen de meesten die we tot... Nou, niet de meesten, maar vooral de mensen die al wat langer werken hier. Daar begint iedereen over.
En nou, nu,
de groei, want
de groei,
dat is natuurlijk, die is natuurlijk exponentieel geweest. Als je natuurlijk, kijk, als je Schiphol de groei had willen meemaken, dan had je er al heel lang moeten werken. Ja. Dit bestaat dan nog relatief kort en groeit toch wel snel. Nu we gaan weer groeien. Hè. Het wordt weer uitgebreid, het wordt weer groter.
Ja. Maar ik vind het ook belangrijk dat die contacten vrij kort blijven. Ja. Op Schiphol is dat natuurlijk veel te groot. Net zoals hier, iedereen kent iedereen. Daar doen we ook allemaal ons best voor, want dan kun je veel beter communiceren. Ja. En dingen regelen onderling.
Nou, dat vind daar ben jij wel gemakkelijk in ook, hè? Dan moeten we dan ook wel even...
Nee, bij Defensie werk moet de dingen kunnen regelen. Ja. Ik ga ook met een paar kisten naar het kledingmagazijn voor een jas. Weet je, dat daar leren wij al heel snel. Ja. Daar hoort erbij. Maar het is natuurlijk, want door hier op school te komen, leer je studenten kennen. Dus je ziet ze op stage lopen. Een groot voordeel is dat ze jou ook aan durven spreken. Omdat ze eigenlijk al, het is niet die grote enge marge C, maar... Oh, dat is die man. Nee, dat is Ruud die bij ons in de klas stond. Ja. Dus dat is allemaal win-win.
Ja. Nou, en vooral in deze... Dan probeer ik uit verschillende functies hun wat dingen bij te brengen. Van let op met valse documenten. Ze zijn niet allemaal echt. Mensen hebben niet altijd goede bedoelingen. Met onbeheerde bagage dat je eraf moet blijven. Doen we dan meestal met leuke foto's waar de consequenties zijn als je hem wel gaat lopen sjouwen. Ja. Ook om ze natuurlijk bang, maar meer alert te maken.
Ja, alert, ja.
En dat de ingangen kort zijn. Mocht er iets zijn, kom naar ons toe. We vreten je echt niet op.
Nee.
Hey, maar Ruud, waar ik heel erg nieuwsgierig ook naar ben, en er waren studenten ook nieuwsgierig. Jullie maken natuurlijk hele erge dingen ook wel mee.
Ja.
Wat veel impact heeft op een mens überhaupt.
Zeker.
Hoe gaan jullie daar dan mee om? Binnen een team of jij?
Nou, ik heb al van alles meegemaakt. Ja, ik ben daar vrij nuchter in.
Nou, wat is het spannendste of het ergste wat je kunt vertellen?
Het spannendste, dat was op de Hasselweg. Er was een meisje die fietste met de koptelefoon op en die was een boterham aan het eten. En een vrachtwagen die boog rechtsaf en zij werd onder de achterwielen doorgetrokken.
Oh.
Dus die leefde nog voor 1%, maar we hebben er wel alles aan geprobeerd. Maar die stierf in mijn armen. Ja, dat soort dingen vergeet je niet meer. Maar ja, op een gegeven moment geef je daar wel een plek.
Ja, hoe geef je dat dan een plek? Hoe ga je daarmee naar huis?
Ja, dat gaat vanzelf. Ik weet niet iedereen kan dat hoor. Want je ziet ook veel militairen die wat van alles en nog wat en hele erge dingen meemaken op uitzending. Die krijgen jaren later, krijgen ze dat pas terug op zijn bordje.
Ja.
Ah, ik heb er al met dodelijke ongelukken, zelfmoord, noem maar op. Ik heb het allemaal gezien.
Ja, je treft het aan, je moet het opruimen, je moet er iets mee doen.
Maar hebben jullie dan niet binnen het team ook een bepaalde collegialiteit met elkaar? Of dat je een momentje pakt om samen...
Nou, dat vind ik leuk dat jij dat zegt. Want we hebben hier in de terminal gehad met Kim, onze Kim.
Ja.
Die, we hadden undercover training. En op een gegeven moment een bepaalde familie die was... Niet helemaal eens. Die kon niet vliegen. Die had zijn vlucht gemist vanwege vertragingen met de trein. Heel vervelend. Die mensen moesten natuurlijk op begrafenis in Marokko. En in Marokko worden mensen binnen afzienbare tijd begraven. Dus die mensen hadden geen speling. Die moesten met die vlucht mee.
Binnen 24 uur toch, denk ik? Binnen
ja,
die mensen konden dus niet mee op die vlucht. Heel veel verdriet.
Oh,
ook boosheid. Dus op wie gaan ze daar uitvieren?
De eerste de beste die er staat.
De eerste de beste. En dat is de infobalie. Dus de computer werd door de lucht gesmeten en Kim die kreeg de volle laag. Die werd zelfs bedreigd. Tranen met tuiten, bang. Dan kwam
snap
mee.
Ik.
Ja, dus die zegt bellen, noodknopjes van die en die heeft dat gedaan. Die jongen die ziet er zo uit. En ja, dat is mooi. Wij liepen in de hal. En wie was dat? Nou, onze bekende van GVRS. Die kwam naar mij toe. Hij is het, hij is het. Die stond hier bij de oliebollenkraam. Dus wij die vent is een nek gesprongen. Hij zat onder de poeiersuiker. Maar
ik zie het dan ook alweer voor me.
Meegenomen de hal in. Van, hè, hebben we toch geregeld. Even het verhaal aan horen wat die meneer te vertellen heeft. Hè, want alles heeft twee kanten. En toen zei Kim, dat is hij niet. Dus toen hadden we de verkeerde te pakken.
Oh nee.
Dus dat schrikt ook weer oliebolletje.
Hij stond heel onschuldig zijn oliebolletje te eten.
Ja, dus we hebben die meneer netjes afgestoft en weer teruggezet bij de oliebollenkraam.
Och,
en uiteindelijk toch de goede weten te pakken. Maar... En dan wordt het een kwestie van, hoe ga je daarmee om? Want Kim, die was natuurlijk letterlijk doodsbang. Die durfde niet meer naar huis. Ik zeg van, nou dan bel je jullie collegiale ondersteuningsgroep. Ze zegt, wie? Nou, destijds hadden jullie André van Wijk. Dat was daar eigenlijk... De ouderen die daar liep, die mensen gewoon opving als er iets gebeurde. Maar officieel hadden ze niks bij Viggo. Ik zei, nou wij hebben dat wel. Als wij terugkomen van een melding waarbij of doden of heel ernstig ongeluk of iets gevallen zijn. Dan wordt automatisch onze collegiale ondersteuningsgroep gebeld.
Laten we zeggen het slachtofferhulpachtige.
Een soort slachtofferhulp intern. Is dat voor collega's.
Ja.
En die pikken dan op, die gaan gesprekken met je aan. Maar we doen dat ook onder elkaar natuurlijk. We houden elkaar heel goed in de gaten van en zeker de jongeren. Nou, die taak ligt dan, vind ik, bij de seniors, de ouderen, van joh, hoe gaan ze zich gedragen? Want je weet het nooit natuurlijk, iedereen reageert anders.
Anders, ja.
Dus, en zo proberen we dat allemaal binnen de lijntjes te houden.
En het mooiste wat je hebt meegemaakt, waarvan je zegt, daar konden we oplossen en daar ging ik echt mee naar huis. Ik dacht, nou, dat vind ik nou fijn dat dat vandaag gelukt is.
Nou, oplossen, we hebben ze veel zaken opgelost wat is een leuke oplossing. Nou, Judith, die vroeg mij, wat staat je het meeste bij van de afgelopen jaren hier? Ik zeg, dat was het afscheid van Leon Wernaert. Ze zegt, oh, want zij kenden hem blijkbaar niet goed. Ik zeg, nou, we waren min of meer dikke maatjes met Joël destijds nog. Die was ook klusjesman. Het clubje was heel hecht, ook met Viggo. Dat was de oudere generatie die nu op de kantoren zitten. Ja, en toen moest hij afscheid nemen door een ernstige ziekte. Ja, dat was wel even ingrijpend. Toen ben ik ook weggelopen. Dat was
te moeilijk.
Ja, dat was moeilijk.
Dan wordt zo'n grote vent wordt toch ineens een klein manneke.
Ja, er zijn natuurlijk grenzen.
Ja.
Dus,
ja. Maar dat is natuurlijk ook wel dat je hier blijft en dan zo lang die band en dat contact. En dat zegt ook iedereen, dat het relatief kleine is natuurlijk ook het persoonlijke. Ja, dat is ook
het samengevoel heerst is gewoon heel erg. Dus inderdaad, of je nou marechaussee bent of poetsvrouw of check-in medewerkster.
Ja.
Ja, nee, maar iedereen kent...
Poetsvrouw vind ik ook zo.
Facilitair medewerkster.
Je hebt gelijk. Voor mij maakt dat geen verschil. Nee. Want het als een soort van warm nest en daar hoort iedereen bij. En iedereen is heel belangrijk. Of dat ze nou inderdaad doet schoonmaken of de koffiezetapparaat aanzet. Ja. Of ze loopt die paspoorten te controleren.
Ja, het is allemaal nodig.
Iedereen heeft zijn eigen taak.
Anders stopt ergens het proces.
Ja. Ja.
En ik vind ook het mooie hier, het gemeenschappelijke, het vriendschappelijke, de amicale. Want de directeur van Viggo, die ken ik dan ook al 21 jaar, die komen elkaar tegen van hey, hoe is het en hoe is het thuis? En dat vind ik gewoon het mooiste wat er is.
Ja.
Ook de directeur die gewoon langskomt, die zegt van hey jongens, dan denk ik van nou ja, zo kan het dus.
Ja. Als ik nou Ruud wil worden, ik wil bij de Marseille Ruud, hoe moet ik dat aanpakken tegenwoordig?
Tegenwoordig, we krijgen heel veel verzoeken. Nou, dat je dat ook van jullie medewerkers.
Nou, mijn middelste moet nog steeds een dag mee.
Want
die wil bij de Marseille, dus ik hoor hem nergens anders over, nog steeds.
Dat is even moeilijk geweest met die corona.
Ja.
Dus dat gaan we doen, dat gaan we zeker doen.
Ja.
En ja, het is lastiger tegenwoordig om personeel te krijgen en te werven. Want ja, het is gevaarlijk, denken ze. En dan moet ik luisteren, ik moet in een bepaald pasje lopen. De jeugd wil dat niet altijd meer.
Oh, echt? Ja. Het is minder populair?
Het is minder populair. Je ziet het binnen Defensie ook, dat willen ze niet allemaal meer.
Maar het is in principe gewoon naar de site, aanmelden, opleiding en dan kom je
te... Soms zitten opleidingen vol, dan kun je aanmelden. Dan krijg je een berichtje van, oké, staan we open, je kunt meedoen.
Ja.
Nou, ik adviseer ze altijd van, ga kijken, weet waar je aan begint. Ga je voorbereiden als je denkt van nou, ik kan niet zo goed sporten. Ga beginnen, ga naar een sportschool, ga eraan werken. Kijk, studeren leer je wel op de opleiding. Dat is toch al anders als op een HAVO of MAVO.
En heb je iets van open dagen of beroepen gemaakt of staan je ergens? Kunnen mensen je benaderen? Hoe werkt dat?
Dat hadden we wel.
Ja.
Maar inmiddels is dat allemaal stopgezet natuurlijk met die COVID-periode.
Ja.
En hebben wervers, noemen ze die gaan dan naar de scholen toe. Die geven presentaties.
Het is ook leuk om te benoemen. Het is zowel voor mannen als vrouwen.
Ja, zeker.
Ja, zeker.
Want Defensie is dat soms wat lastiger. Bij bepaalde...
Nee.
Ja, maar voor de vrouwen...
Nee. En om dat nou weg te halen dan, Ruud. Als men dus denken, het is is het heel gevaarlijk werk?
Het is oplettend werk. Je moet altijd alert blijven.
Ben je wel eens bang geweest?
Ja, zeker. Op uitzending.
Ja?
Ja. Dat,
Want dat doe je ook nog.
Ja, uitzendingen hoort er ook bij.
En hoe vaak maak je dat mee dat je dat mag/moet doen?
Dat is afhankelijk. Verplicht. Ik ben er tot nu toe onderuit gekomen. 1 keer ben ik geweest.
Ja.
En,
waar ben je geweest?
In Bosnië.
In Bosnië geweest.
Daar was ik ook nog.
Dus dat is al even geleden.
Dat was in 98.
En waar?
In Travnik.
Travnik.
En aangezien ik ben best wel groot. En de rest van mijn personeel daar was vrij klein. Uit alle landen. Nepalezen, Jordanezen. Ik heb ze allemaal meegemaakt.
Jij stond voorop.
Dus ik stak 2 koppen erbovenuit. Dus ik werd meteen brigadecommandant daar.
Ja.
Dus ik kon mooi mijn eigen stramien daar bepalen.
Snap hoe dat gaat.
Maar dan zit je op politiek niveau in Bosnië-Herzegovina.
Ja.
En eerlijkheidshalve moet ik zeggen, als er mensen komen en die hebben in zijn paspoort Travnik staat, probeer ik toch nog te vragen van, joh, hoe is het nou
is
daar?
Nu,
ja, is het hetzelfde? Maar...
Ik heb in Split in Trogir en in Banja Luka gezeten. Ja, ja, ja. Ook met helikopter gevlogen. Dat was met de Chinook.
Ik ook, Chinook.
Och, jongen, dat is geweldig.
Ja. Maar even voor de luisteraar.
Oh, sorry, daar gingen we weer.
Want dan gaan we weer.
Neem niet kwalijk.
Geef ze een...
poot op tafel, kop koffie. Hey, ja, sorry.
Leuk dat je er bent.
Ja, leuk. Ja.
Oh, jij bent er ook nog.
Nou,
sorry.
Ik ga wel anders.
Nee.
Nou, ik weet wel hoe het werkt, maar... Waarom gaan jullie mee op uitzending als er een defensie is?
Er zijn verschillende taken. De VN heb je. Die doen een uitvraag dat we toezicht moeten gaan houden in het buitenland. Op hoe dat de politie werkt, hoe dat de politiek in elkaar steekt. Dus ik ging ongewapend daar naartoe. Het enige wat ik meekreeg was een helm, een schietvest en een pak. Verder is niks. Een balpen. Dus, en dat was ook het trickje ervan.
Van, de mannen van staal waren de boten van hout.
Je staat daar. We werden in Split uit het vliegtuig gezet. We werden opgehaald door een busje. Ik kon niet eens een busje noemen. Het was gewoon een houten hok op wielen. En dan word je ergens afgedonderd. En dan moet je het uitzoeken. Midden in de nacht. Waar ga je naartoe? Want je zit op een soort kantoor. Dat is dan jouw station.
Maar dat is ter begeleiding van de mariniers bijvoorbeeld? Of, is dit gewoon nog puur voor jullie voor eigen team?
Nee, voor de VN.
Oh, voor de VN.
Die hebben ergens dan militaire politie nodig.
Ja, oké.
Ja, die hebben ondersteuning nodig om al de orde internationaal op zaken te stellen.
Jij bedoelt als er een groot kamp is of de landmacht de zaakjes vertelt vertrekken op operatie, dat er dan ook maar zijn
mee is. Dat is de andere tak van de uitzending. Ja. Overal waar militairen naartoe gaan, gaan wij mee.
Ja.
Dus om toezicht te houden, dat ze zich aan de regeltjes houden.
Oh, ja, of zitten ze. Oefeningen. Ik bedoel, als wij vliegoefeningen hadden in Gander of in Arizona, dan waren ze er ook.
Ja.
Als ze een lange tijd F-16 staan, dan is er ook altijd maar in de buurt.
Ja.
Want als daar een barfight ontstaat, of er wordt er gejaagd.
Ik weet het antwoord, maar waarom zijn jullie daar dan?
Nou, mochten er ongelukken gebeuren, daar zit een hele afhandelingstraject aan vast. En dat ze zich aan de regeltjes houden. Overal waar mensen zijn, wordt ook rottigheid uitgehaald. Dus dan moeten we alles netjes binnen de lijntjes zien te houden.
En dan wil ik het nog
militairen
even
zijn ook mensen.
Nou ja, maar hoe kijken jullie dan tegen elkaar aan in zo'n kamp? Want jullie zijn dan eigenlijk voor de regels. En hun denken waarschijnlijk...
Nou, daar heb je natuurlijk manieren voor. Wij gaan ook mee op oefening. Nou, nog steeds naar Duitsland en noem maar op. Het eerste wat wij doen als we daar aankomen is kennis maken met het bataljon zelf. Je gaat kennis maken met de bazen, maar ook met de jongens die gewoon in het veld lopen. Van, hey jongens, hoe is het? Mogen we even komen kijken wat jullie allemaal doen? Ik vind het zelf interessant. Plus, het neemt de kou uit de lucht. Want die jongens, dat kan ook ooit iets zijn dat ze spullen gejat zijn of weet ik het wat. Dat ze mij weten te vinden daar, of mij, ons. Dat die
contacten... Ja, ook voor hun geld om naar je toe durven te komen, mocht het nodig zijn.
Ja, en een hulpvraag eventueel. Van, joh, er is iets en dan kunnen ze bij ons terecht. Dan neem je al die scheidingslijn weg van oei.
Ja, maar hulpvraag, heel eerlijk. Ik ken een beetje de defensie.
Nee,
dat wordt niet gedaan, hulpvragen.
Nee, dat is niet over hetzelfde.
Ik denk dat je daar in vergist.
Ja?
Ja.
Want?
Nou, die krijg je vaak genoeg.
En wat vragen ze dan bijvoorbeeld?
Nou ja,
in de hulp?
Als ze dingen moeten doen waar ze het niet mee eens zijn. Of het is gevaarlijk. Dan komen ze even feedback vragen van, joh, is dat wel wijsheid om te gaan doen? Van, mag dat zomaar?
Ja. Nee, ja, dat is goed om te horen, hoor. Maar,
en dan hebben we nog een tak bij de MHC. We zijn er nog niet.
Ja, Ruud, we kunnen nog een uur praten.
Frontex? Oh ja, ik heb tot 12 uur.
Ja, ho.
Frontex?
Bij de weekend.
Ja, Frontex, dat is nieuw. Dat zijn eigenlijk landen binnen Schengen zijn daarbij aangesloten. Mocht het ergens heel druk worden en de politie aan de buitengrenzen hebben ondersteuning nodig, dan doen ze een beroep op de politie her en der in de landen. Waar wij ook onderdeel van zijn, de grenswachters. Dus ik werd bevorderd, ik ging één rang omhoog en ik werd gelijk toegewezen, je zit bij Frontex. Ja, dat is mooi, maar ik weet niet wat het is. Dus dat wist eigenlijk niemand, dat was helemaal nieuw. Nou, daar krijg je netjes uitleg over. Stel, in ons geval was dat nou Griekenland. Er komen heel veel vluchtelingen uit via Turkije. Ja, jullie gaan daar uithelpen bij de Grieken. Nou, dan stap je in het vliegtuig, dan word je in een hotel gezet. En dan ga je die Grieken mee helpen met die vluchtelingen verwerken.
Ja. Is dat nu dan bijvoorbeeld ook aan de grens van Polen?
Nog steeds. Ze zitten overal eigenlijk. Het is net welk land dat er uitvragen op doet. Want we hebben ook ik heb op München gezeten, ik heb in Wenen gezeten, ik heb in Litouwen op school gezeten daarvoor. Dus dat is best interessant. Griekenland ben ik 2 keer geweest, in de winter, dat is dan wel weer minder. Ja, dat is best zielig hoor.
Ja, nee, ja. Oh, stel je voor.
Ziet er slecht uit ook, Ruud.
Ja, ziet er slecht uit. Je kan wel eens... Kijk, bruin. Nee,
niks. Zoals -20.
Nee. Maar mag ik nog even een vraagje stellen?
Ja, en ik heb ook nog een vraag. Zo.
Oh, je hebt ook nog een vraag. Nou, ik wil even hebben over 10. Het uniform.
Oh, ja, dat ging ik ook al doen. Doe maar.
Oh, wilde jij dat ook doen?
Nee, dus doe maar.
Nou, ja, vertel even wat je sowieso altijd bij je hebt als je op dienst gaat. En hoe het er allemaal uitziet. Want ja, luisteraars zien jou natuurlijk niet. En of er dan ook verschil is... Qua taak, wat je allemaal meeneemt of bij je hebt of meedraagt.
Omschrijven via PSU-kast.
Ja. Nou, ja.
Nee, dit is eigenlijk standaard. We hebben een schietvest aan. Of een steekwerend vest is dit.
Dat is, steekwerend?
Ja, dus voor messen, maar ook bepaald kaliber patronen kun je aardig tegenhouden. Het is niet... Als we met een Kalasnikov opschieten, is het jammer.
Maar 9 mm houdt
hij wel tegen. 9 mm houdt hij snel en tegen. Ja. Ligt ook de afstand waar die van staat.
En die heb je altijd aan?
Ja.
Ongeacht je werkzaamheden?
Ja, overal. Pistool hebben we bij, genoeg munitie. We hebben pepperspray.
Links en rechts, zo te zien.
Wapenstok. Dus sjouw van alles mee. Gereedschap die ik nodig heb om eventueel tassen open te maken of deuren open te maken en dergelijke.
Maar dit heb je ook bij als je bijvoorbeeld bij de paspoortcontrole zit?
Ik zit standaard zo in de balie.
Wapen, pepperspray, wapenstok, gereedschap, portofoon.
Portofoon.
Knevel.
Nee, ja, deze.
Ja.
Tourniquet.
Tourniquetje. Ja, ik mag je knevel zeggen.
Ja, we hebben normaal ook zo'n medische tas hebben bij ons. Dat als ze mij neerschieten, dan kunnen ze mijn tas openmaken om mijzelf te verbinden. Ik heb gezegd, laat maar liggen. Want dan moeten we zoveel mee sjouwen.
Je hoeft me niet meer te verbinden? Of?
Ik vind het niet relevant, want hier hebben we BHV'ers met EHBO-ruimtes. Dat is leuk als we op oefening zijn. Dan wordt het anders, maar hier hebben we
in de 50 alles al meegemaakt.
De ambulance hebben we hier zo te plekken. Dus,
ja. Ja. En bepaald soort schoenen. Denk ik.
Hoge, ja. Mooi gepoetst, hè? Zie je wel.
Ja, dat hoort erbij.
Ja, dat is voor de stevigheid.
Nee.
Ja.
Maar dit zijn ook meteen voor op de motor, denk ik dan, toch?
Nee.
Oh,
motorrijden.
Zo zien ze er wel uit.
Ja, die hebben een heel apart pak weer. We hebben verschillende pakken bij. Een winterpak, zomerpak.
Je hebt ook gewoon vlekkenpak, toch? Je hebt ook kamer, of niet?
Nee, wij niet meer.
Oh, dat hebben we niet meer.
Nee. Die krijgen we straks wel weer op uitzending.
Als je het nodig hebt.
Ja, als we het nodig hebben, maar.
Ja.
Hey, en in wat voor geval mag je je geweer gebruiken?
Geweer, het is een pistool.
Pistool. Geweer. Wanneer is het geweer? Geweer,
het is geen kou. Hè?
Wanneer is het geweer?
Ja, geweer is sowieso een beetje een rare term.
Waarom?
Nee, het gaat altijd over een wapen.
John Wayne had een geweer.
Ja.
jongen.
Een geweer, dat vind ik...
Een geweer is,
nee,
ja.
Nee, dat is een kinderlijke term.
Nee, wij krijgen 5 keer per jaar trainingen.
Ja, nou, luister maar.
Oh,
en dan
sorry,
krijg je... Dat is natuurlijk in uitzonderlijke gevallen. We hebben het op Eindhoven Airport wel gehad.
Ik wil toch nog even terugkomen op het geweer. Waarom is het geen geweer?
Het is een pistool. Het is een wapen. Ja, geweer. Wij noemen dat tenminste... Ja, nou, wij zeggen wij. Ik zit niet meer bij Defensie, maar dat noemen we geen geweer.
Binnen Defensie noemen ze het niet zo.
Je hebt het over je wapen.
Oké. Okay. Over je wapen.
En dan is dit een pistool.
Oh, dit is ook geen wapen.
Een Glock 7, denk ik.
Ja, dat is ook niet echt. Hè? Die is van plastic.
Nee, dat is echt,
echt niet.
Ja, een deel.
Ik kan me van alles wijs maken.
De kolf, maar de slede is geen plastic.
Nee.
Nee.
Oké. Okay. Ja, maar vertel verder. Over,
wat was de vraag dan?
Nou, hij was aan het vertellen wanneer je het mocht gebruiken, of niet?
Okay. Ja, dat ligt aan de situatie.
Oh.
Als er echt noodweer situaties op staan, als iemand anders een dreigende vorm aanneemt waar we het met pepperspray of met een wapenstok niet aankennen, ja, dan moeten we helaas pistool gebruiken.
Ah, het is echt wel de last resort, hè, Ruud? Het, het is niet eerst wat je pakt.
Nee, zeker niet.
Zeker niet.
Zeker niet.
Nee.
Nou, ja. Jij mag.
Nee, nou, dit was eigenlijk ongeveer dezelfde vraag. Nee,
oh.
Dat is prima.
We hebben hem al gebruikt, hè, hier voor de deur.
Ja?
Aantal jaar geleden.
Wel?
Ja.
Wanneer was dat dan?
Poeh, het jaartal weet ik zo niet precies, maar er was een verward persoon.
Wel, weet ik wel.
Die wilde met een mes naar binnen om passagiers... Ja. Nou, dan krijg je terroristisch.
En was dat echt een mes toen? Dat was een paraplu of zoiets,
nee,
toch?
Nee, die had wel een mes bij zich. En die hebben we met pepperspray proberen onder controle te krijgen. Dat ging niet. En
zo, maar die iemand zit er zo in een waasdee. Dus, en ik bedoel, je gaat hier echt niet, je gaat hier echt van liggen, van pepperspray.
Van pepperspray, dat werkt meestal wel. Zeker, ik geloof 7 busjes hadden ze leeggespoten.
Jezus.
Nou, zonder effect. Ja, dan moeten we voorkomen dat die man slachtoffers gaat maken. En dus die hebben ze in zijn been geschoten.
Ja.
Ja.
Ja, dan ben je echt weg kwijt. Je hebt het ook in training ook zelf in je ogen gehad, of niet?
Een
pepperspray.
Ja.
Ja, toch? Ja.
Moet dat?
Ja.
Nou, moet. Niet, maar ze zeggen wel van om het te ervaren wat je iemand aandoet...
Moet je het zelf
moet
doen.
Je het zelf ondergaan. En dan ga je op je kop in een emmer water zitten. Dat is dan wel heel fijn.
Ik heb dat ooit in een serie, volgens mij een documentaire inderdaad, gezien.
Ja, voor Ewout over de grens ziet.
Ja.
Ja, weet ik ook. Wij kijken thuis alles. Ben maar niet bang.
Ja.
Hier hebben we speciale oogdouches, hè, mocht het gebeuren.
Is het dan over?
Als je er lang genoeg boven staat, wel.
Niet wat minder. Okay.
Meestal een half uurtje zo, dan koelt het wel.
Het is
een half uur?
Ja, het is rotzooi, jongen. Ja, het is echt rotzooi.
Ja, het is troep.
Oh, en wat doet het? Maakt blind of niet? Brand.
Nee.
Het brandt.
Ja.
Je kijkt je ogen niet open, dat is het probleem. Daarom zeg ik ook in die presentatie bij Viggo en het Summa. Stel dat we pepperspray gebruiken in de terminal en je staat erbij... Ga op de grond zitten. Ga niet wegrennen.
Nee.
Want dan moeten we je achterna rennen.
Dan kun je ophoren.
We weten niet waar je naartoe rent. Hetzelfde geld. Ren je zo de weg op. En met alle consequenties van dien. Ga gewoon op de grond zitten.
Trap je onderuit. Komt je achteraan. Trap je onderuit.
Ja.
Dat wilde niet.
Nou ja.
Nee. Ja. Nee.
Dus wij sjouwen ze dan mee naar boven. En dan leggen we je boven die oogdouche.
Dat is sjouwen ze meestal.
Oh, goed, we hebben het nog niet over bolletjes gehad en over glazen wc's en over filteren. En,
oh, het is, oh nee, ik kan Ruud 100 vragen.
Geld
stellen.
In shampooflessen ja, en
oh, zo.
Ja, het is, hè? Ja.
Nee, maar dat typeert ook wel jouw beroep. Hoeveel je doet, hoeveel je tegenkomt.
Ja, anders hou je het toch niet vol.
En hoe belangrijk je ook wel bent.
Ik zeg altijd zo, mijn beroep is mijn hobby. Als ik het niet leuk vind, ga ik iets anders zoeken. Want als je iets doet voor je werk wat je niet leuk vindt, dan is er ergens iets niet goed gegaan.
Ja, dan duurt het dag lang.
Ja. Ja.
Nee, maar ze houden dus ook. En ja, we zijn er dus voor elkaar. Ze houden dus de airport veilig en zorgen dat ook de reizigers veilig zijn. Ja, het is een mooi beroep, denk ik.
Daar doen we ons best voor. Ja. En dan maken we zelf alle scenario's, proberen we uit te schrijven wat er eventueel kan gebeuren. En dan gaan we ook op oefenen. Ja.
Hey Ruud, zijn wij dingen vergeten te vragen aan jou? Wat je toch graag had willen vertellen?
Nee, niet dat ik weet.
Dat je dacht van, oh, nou, dit moeten mensen nog echt weten van de Koninklijke Marche Zee.
Ja, dat we geen douane zijn. De mensen melden zich altijd, ik moet naar de douane voor een nooddocument aan te vragen.
Ander kleurshirt.
Ander kleur.
Ander kleurshirt.
Krijgen we ook nog.
Ander taakveld.
Ja.
Ja, maar daar werken jullie ook wel nauw mee samen, toch?
Jazeker.
Ja.
Ja, want samen die grensbewaking of samen in die haven, daar zijn jullie vaak ook bij, toch?
Ja. Waar wij meer zitten op het paspoortcontrole en dergelijke, pakken hun de goederen.
Goederen, ja.
Ja, nou, leuk.
Ja, jullie meer de personen, zijn meer de goederen.
En zo is alles één schakel, het iedereen met elkaar te maken.
Ja.
En dan uiteindelijk is het resultaat een airport, ja, wat draait.
Ja, dat is leuk. Ja, nogmaals, dat vind ik ook het leukste. Het samenwerken om een airport draaiende te houden ook, ja, wel, hè?
Ja, toch?
Ja.
Ja,
nee, ik heb het.
Ik, ja, je staat me aan te kijken, alsof voor mij ook nog een antwoord verwacht.
Nee, ja,
nee, dat is ook, maar daar zijn we toch al. En dat,
het is afsluitend,
dat vind ik,
toch?
Nee, maar daar is in heel de serie hebben we steeds wel over gehad. Dat dus alles in elkaar past en alles afhankelijk is van elkaar. En we, ja, allemaal hier samenwerken om het reizen en het vliegen hier mogelijk te maken. En
dan is het ook bij samen ook Eindhoven wordt. Airport, toch?
Het is inderdaad, ja, wij zijn Eindhoven Airport.
Willen ze graag ook promoten zo, op deze manier.
Ik wil eigenlijk voorstellen dat als je nu geluisterd hebt en je hebt nog vragen, stuur die gerust op. We zijn via de socials heel makkelijk te benaderen. Je kunt ons gewoon DM'en. We zijn ook nog wel te mailen. Laat dan gewoon eventjes iets achter. En dan kunnen we eventueel nog kijken of je of we nog, nou ja, eigenlijk nog meer aan Ruud kunnen vragen. Of nog een keer een aparte aflevering kunnen maken met nog wat meer of luisteraars.
Nou, lijkt me sowieso leuk.
En laat dat hier even weten.
Heb jij nu ook een nieuwtje of een tip? Je kunt ons bereiken op Twitter, @take_ready. En op Instagram vind je ons onder Ready for Takeoff Pod. Bezoek onze website, summacollege.nl/readyfortakeoff. En klik op reageer. Of stuur een e-mail naar readyfortakeoff@summacollege.nl.
En tegenwoordig natuurlijk ook op vriendvandeshow/RFTO, Ready for Takeoff. Daar zijn we ook te benaderen. Laat daar iets achter. Dan gaan we die vragen of je opmerkingen verzamelen. En dan gaan we Ruud misschien nog wel een keer vragen.
Ja.
Ruud, heel erg bedankt voor nu.
Graag gedaan.
Ik vond het heel erg leuk om toch het inkijkje wat wij ook al wel hadden te hebben in jouw werk. We zijn toch weer iets meer te weten gekomen. Zeker. In deze serie. Nogmaals dank en tot de volgende keer.
Zeker, jullie ook bedankt.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Dit was Ready for Takeoff. Denk aan je persoonlijke bezittingen, volg ons op onze socials, vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer.